Goedenavond. Ben ik goed te verstaan? Ja? Ja, ik vind het fijn om er weer te zijn. Het was al even geleden. En ik ga het vanavond hebben over de geschiedenis herhaalt zich. En dat doe ik dan naar aanleiding van de schriftlezing. En ik heb hem meegenomen op de PowerPoint. En dat is uit Lucas 17. En ik lees uit de herziene Statenvertaling. En we lezen de verzen 26 tot en met 33. En ik heb een PowerPoint meegenomen omdat ik naast deze schriftlezing nog wat meer bijbelteksten heb. En dan wordt het heel veel bladeren en dan gaat het misschien heel lang duren. Maar voel je vrij om lekker mee te bladeren en om te kijken of het klopt. Maar we gaan lezen uit Lucas 17, vers 26. En daar staat, en zoals het gebeurde in de dagen van Noach, zo zal het ook zijn in de dagen van de Zoon des Mensen. Zij aten, zij dronken, zij namen ten huwelijk en zij werden ten huwelijk gegeven. Tot op de dag waarop Noach de ark binnenging en de zondvloed kwam en hen allen om deed komen. Op dezelfde manier ook, zoals het gebeurde in de dagen van Lot. Zij aten, zij dronken, zij kochten, zij verkochten, zij planten, zij bouwden. Op de dag echter waarop Lot uit Sodom wegging, regende het vuur en zwavel uit de hemel en bracht hen allen om. Evenzo zal het zijn op de dag waarop de Zoon des Mensen geopenbaard zal worden. Wie op die dag op het dak zal zijn met zijn huisraad in huis, moet niet naar beneden gaan om het mee te nemen. En wie op de akker is, moet evenmin terugkeren naar wat hij achterliet. Denk aan de vrouw van Lot. Wie zijn leven, letterlijk staat daar ziel, zal proberen te behouden, zal het verliezen. En wie het zal verliezen, zal het behouden. En als daar staat, denk aan de vrouw van Lot. Ja, zijn vrouw die achter hem aanliep, keek achter zich en werd een zoutpilaar, staat er in Genesis. Maar tot zover de schriftlezing voor dit gedeelte. En zoals ik al zei, ja, ik wil het hebben over de geschiedenis. Hebben over de geschiedenis gaat zich herhalen. Want Jezus maakt dus een vergelijking in dit gedeelte tussen de gebeurtenissen in de dagen van Lot en een soortgelijke situatie die in onze tijd zal gaan plaatsvinden. En dus vlak voor dat Jezus gaat terugkomen. En wat Jezus hier zegt is dat de geschiedenis zich zal gaan herhalen. En Gods toren zal worden uitgestort over de mensen die God voortdurend lasteren. Die niks met hem te maken willen hebben en die de geestelijke en morele beginselen van de Bijbel uiteindelijk minachten of verwerpen. En Jezus wil dat we in de tijd die komen gaat, de tijd dus vlak voor zijn wederkomst, duidelijk herkennen en hij wil dat we ons daarop voorbereiden door de overeenkomsten met de dagen van Noach en Lot nader te bestuderen. Dus ik dacht, ja, het lijkt me een goed idee om dat vanavond ook eens te doen. Om die kenmerken van de tijd eens nader te bekijken en kijken of we dat kunnen herkennen en of we ons daar op een bepaalde manier op kunnen voorbereiden. En ik heb 7 kenmerken op een rijtje gezet. Dat hadden er ook 10 kunnen zijn, hadden er ook 3 kunnen zijn, maar ik denk 7 kenmerken die ik herken van de tijd waarin we leven. En de eerste is geestelijk en moreel verval. En in de dagen van Noach en Lot was dat ook gaande. Er was een groot geestelijk moreel verval, omdat de mensen hadden God aan de kant geschoven. Het kwaad overheerste en ze gaven zich uiteindelijk over aan hun begeerte en aan hun verdorven natuur. En in Genesis staat het zo over de dagen van Noach. In Genesis 6 vers 5. En de Heere zag dat de slechtheid van de mens op de aarde groot was. En dat al de gedachtespinsels van zijn hart elke dag alleen maar slecht waren. En diezelfde situatie is ook kenmerkend voor de tijd waarin wij nu leven. In 1 Timotheüs 4 vers 1. Maar de geest zegt uitdrukkelijk dat in de latere tijden sommigen afvallig zullen worden van het geloof en zich zullen wenden tot misleidende geesten en leringen van demonen. En net als toen heerst er dus onder de invloed van demonen het kwaad in de harten van veel mensen van vandaag en vindt er een, hoe zal ik het zeggen, een geestelijke verduistering van hun harten, waardoor zij zullen, zoals het daar staat, zullen zij door de dwaling van normeloze mensen worden meegesleept. Zoals 2 Petrus 3 vers 17 zegt. De mensen worden dus door de dwaling van normeloze mensen meegesleept. Is dat niet wat we vandaag de dag zien gebeuren? Is dat niet als je om je heen kijkt dat je denkt, waar zijn de normen en waarden? Waar zijn de Bijbelse normen en waarden? Die zijn er niet meer. Mensen hebben geen normen meer en we gaan er achteraan. En doordat de Bijbelse normen en waarden naar de achtergrond verdwijnen, ja, dan is het net als in de dagen van Noach en Lot, ja, is een leven van, ja, ik zou zeggen van losbandigheid, is uiteindelijk sociaal aanvaardbaar geworden. He, vooral ook sodomie. He, dus de vrije seksuele omgang is simpelweg de norm geworden tegenwoordig. En sodomie is natuurlijk vernoemd naar de seksuele losbandigheid ten tijde van Lot, uit de stad Sodom. Daar komt het woord sodomie natuurlijk vandaan. En in Genesis 19, we pakken het er nu niet bij, maar kun je lezen dat de mannen van Sodom geen belangstelling hadden in de dochters van Lot, maar seksuele gemeenschap wilden hebben met de mannen die Lot herbergde. En het waren mannen te gast bij Lot en dat bleken uiteindelijk ook engelen te zijn. En de mannen drongen zich dus op bij hen om seksuele omgang met die mannen die hij te gast had, om die seksuele omgang te hebben. En diezelfde seksuele perversie, dus vooral als je kijkt naar de homoseksuele omgang en de gewoontes die daarmee gepaard gaan, is tegenwoordig de sociale aanvaardbare norm. Is allemaal heel normaal, in plaats van dat het een uitzondering is. Ja, en als je dan Romeinen 1 erbij pakt, 26 en 27, daarin is God toch wel heel duidelijk. En is de Bijbel heel duidelijk. Want daarom, staat daar, heeft God hen overgegeven aan schandelijke hartstochten. Want ook hun vrouwen hebben de natuurlijke omgang vervangen door de tegennatuurlijke. En evenzo hebben ook de mannen de natuurlijke omgang met de vrouw opgegeven. En zijn in wellust voor elkaar ontbrand. Mannen doen schandelijke dingen met mannen en ontvangen het gepaste loon voor hun dwaling in zichzelf. De Bijbel is klip en klaar over dit onderwerp. En dat is precies wat we in die tijd ook zagen. Dat wordt door God als een gruwel, als een kwaad gezien. En we zien vandaag ook de destructieve gevolgen hiervan. Het gezin als de hoeksteen van de samenleving, ja, wordt systematisch afgebroken. En de onnatuurlijke omgang met elkaar wordt niet alleen beschouwd als een fundamenteel mensenrecht vandaag de dag, maar wordt ook door heel veel politieke, maar ook kerkleiders, geaccepteerd en openlijk verkondigd als de gevolgen van de menselijke keuzevrijheid. Maar liefde heeft een grens. God geeft grenzen aan de liefde. Ik bedoel, een liefde, als een vader een seksuele omgang heeft met zijn kind, dan heet dat incest. En dat is niet zoals God dat bedoeld heeft. En dan kunnen we roepen, dat is liefde. Dat is geen liefde. God geeft grenzen daaraan. Seksuele omgang hoort binnen het huwelijk thuis. Tussen man en vrouw. En je mag het tegenwoordig niet meer zeggen. Maar ik doe het toch. Want dat is wat het woord geeft. Dat is wat het woord zegt. En het is moreel verval ten top. Dat is het eerste kenmerk wat ik zie. Wat in de dagen van Lot met name, maar ook in de dagen van Noach plaatsvond. Het tweede kenmerk is wetteloosheid en geweld. In de dagen van Noach leidde die grootschalige geestelijke en morele verval in de samenleving tot een cultuur waar zonde werd verheerlijkt. En dat werd zichtbaar en voelbaar in wetteloosheid en geweld. Toen Lot de mannen uit Sodom probeerde te stoppen, zei hij, nee, kom hier niet binnen. En hij zegt, hier, je mag zelfs mijn dochter hebben. Hebben nog nooit met een man geslapen. Nee, dat wilden die mannen niet. En toen sloten ze de deur. En toen probeerden ze de deur open te breken. Met geweld probeerden ze zich te vergrijpen aan de mannen. En wetteloosheid in de Bijbel is niet zozeer een anarchie tegen de heersende macht. tegen de regering hier of zo. Nee, het is niks anders dan ingaan en Gods scheppingsorde aan de kant schuiven. Wetteloosheid is niks anders dan Gods scheppingsorde aan de kant zetten. Dat is wetteloosheid volgens de Bijbel. En de Bijbel leert dat in de eindtijd een dergelijke cultuur, waarin zonde en geweld verheerlijk wordt, wederom de overhand krijgt en dat mensen in het algemeen dus losbandig, roekeloos, wreed, zonder liefde zullen zijn. Kijk maar in 2 Timotheüs 3 vers 1. En weet dit, dat in de laatste dagen waarin wij leven, zeg ik erbij, zware tijden zullen aanbreken. Want de mensen zullen liefhebbers zijn van zichzelf. Dat is het eerste kenmerk wat Paulus hier geeft. Zijn liefhebbers van zichzelf. Op social media, kijk eens een mooi keer uit. En de lipjes vol spuiten en alles maar doen. En het is echt, daar gaat het om. Gezien en gezien worden, kijk eens hoe geweldig ik ben. Fantastisch. En dan geldzuchtig. Op zoek naar geld, naar meer. Grootsprekers, hoogmoedig, lasteraars, hun ouders ongehoorzaam, ondankbaar, onheilig, zonder natuurlijke liefde, dat hebben we net gelezen, onverzoenlijk, kwaadsprekers, onmatig, wreed, zonder liefde voor het goede, verraders, roekeloos, verwaand, meer liefhebbers voor zingenot dan liefhebbers van God. Nou, als ik dit lees, dan denk ik, ja, ik kijk op social media en ik kijk naar de wereld om me heen, dan zie ik toch een beschrijving van deze tekst. Dat is wat ik zie. En wat goed is, wordt slecht genoemd. Wat slecht is, wordt goed genoemd. En de omkering van waarden en normen is de maatstaf, was de maatstaf in de dagen van Noach en Lot, maar ook in onze dagen tegenwoordig. En geweld wordt als de algemene manier tegenwoordig beschouwd om je doelen te bereiken. He, daarom staat, de aarde was vervuld met geweld. Hebben we net gelezen in Genesis. En we zien dat vandaag de dag ook maar weer gebeuren. En als je terugdenkt aan 10 oktober was het geloof ik, Charlie Kirk, 10 september, dat hij daar vermoord werd en dat monddood wordt gemaakt. En dat je nu, als je ook kijkt weer naar Israël, wat daar gebeurt met Hamas, die dan gewoon, ze zijn nog niet weg, of ze schieten mensen gewoon weer neer. Het is, en ik hoor net dat de aanval weer begonnen is over en weer. Het is verschrikkelijk. Alles moet met geweld opgelost worden. En het gevoel van veiligheid verdwijnt. Toen wij hier net aankwamen, mijn vrouw en ik, kwam er een jongen langs fietsen. We hebben voor hem gebeden nog. Vloekend en tierend naar de kerk hier. En dat is wat er gebeurt. Dat is wat er gaande is in deze wereld. En immoraliteit en goddeloosheid gaat altijd gepaard met gewelddadigheid. En we weten uit de Bijbel dat er ook een periode gaat komen van 7 jaar. Een 7 jaar van verdrukking. Waarin God, Israël en de ongelovige mens zal oordelen en straffen. Maar waarbij de mens ook nog steeds de kans krijgt om zich te bekeren in die tijd. Maar zelfs dan wanneer God deze opstandige mensen tijdens de verdrukking begint te straffen en te oordelen. Zo van, als je nou niet stopt, hè, eigenlijk als een vader die zegt, en nou is het genoeg geweest en even een tik voor die billen. Mag allemaal niet meer, maar even laten zien, je bent nu te ver gegaan. En dan zal het op een hele heftige manier zijn. Maar mensen stoppen niet met zondigen en tegen hem te rebelleren. En dan staat er in Openbaring 9 vers 20 en 21... En de overige mensen die niet door deze plagen werden gedood, bekeerden zich niet van de werken van hun handen. Ze bleven de demonen aanbidden en de gouden, zilveren, koperen, stenen en houten afgoden die niet kunnen zien, horen of lopen. Ook bekeerden zij zich niet van hun moorden, hun tovenarij, hun ontucht en het plegen van diefstal. Dit wat je hier leest is de wereld als de weerhouder, als de christenen zo, als de Heilige Geest straks weg is. Dan gaat het geweld, het kwaad krijgt alle ruimte en dan krijg je dit. Dit is wat er gaat gebeuren. Moorden, tovenarij, ontucht, diefstal, noem het maar op. En dan een derde kenmerk. Ja, die heb ik dagelijkse beslommeringen en rijkdom genoemd. Want in de dagen van Noach en Lot waren de mensen materialistisch ingesteld. Ze leefden voor de dingen van deze wereld. Om zichzelf te verrijken, om schatten te vergaren, om zich te verzadigen, om feestjes te houden, om te eten, te drinken. Allemaal gericht op zichzelf en eruit halen wat erin zit. Onder het motto YOLO, you only live once, je leeft maar één keer. Zo, dat was het motto. En dat zal dus ook zo zijn in de laatste dagen. Want dat hebben we ook al gelezen in Lucas 17, vers 28 tot 30. Op dezelfde manier ook, zoals het gebeurde in de dagen van Lot. Zij aten, zij dronken, zij kochten, zij verkochten, zij planten, zij bouwden. Op de dag echter waarop Lot uit Sodom wegging, regende het vuur en zwavel uit de hemel en bracht hen allen om. Evenzo zal het op de dag waarop de Zoon des Mensen geopenbaard zal worden. En in de laatste dagen zullen de mensen helemaal afgeleid zijn door de dagelijkse beslommeringen. Wat moet ik eten vandaag? Wat ga ik kopen? Oh, ik heb die jas nog niet. Oh, wat heeft hij een mooie auto. Die wil ik ook. En gaan zich steeds meer verzamelen. Steeds meer spullen verzamelen. Maar al dat vergaarde rijkdom op aarde gaat niks helpen wanneer de oordelen van de Heer over de aarde worden uitgestort. Jacobus 5 zegt, in de verzen 1 tot en met 5 lezen we, nu dan, rijken, huil en jammer over al de ellende die u overkomt. Uw rijkdom is vergaan en uw kleren zijn door de motten aangevreten. Uw goud en zilver is verroest en hun roest zal een getuigenis tegen u zijn en uw vlees als een vuur verteren. U hebt schatten verzameld in de laatste dagen. Zie het loon van de arbeiders die uw velden gemaaid hebben, dat er u achtergehouden is, schreeuw tot God. En de jammerklachten van hen die geoogst hebben, zijn doordrongen tot de oren van de Heere van de hemelse legermachten. U bent u aan uw wilde te buiten gegaan op de aarde en u hebt uw eigen lusten gevolgd. U hebt uw hart gevoed als op de dag van de slacht. En Paulus schrijft aan Timotheus in hoofdstuk 6, vers 9 van de eerste brief. Maar wie rijk wil worden, vallen in de verzoeking en in een strik en in veel dwaze en schadelijke begeerten, die de mensen doen wegzinken in verderf en ondergang. Dat is wat. En dat is dus wat gebeurt als je dus wordt opgeslokt door de dagelijkse beslommeringen. En je niet meer kijkt naar wat er nog komen gaat. Dan is dat waar je je op gaat focussen. Als je niet kijkt vooruit naar wat er komen gaat, naar de hoop die verankerd ligt in de hemel. Ja, wat heb je dan nog? Als je dat niet hebt, dan ga je je focussen op hier. En dan ga je eten en dan ga je kopen en verkopen en planten en bouwen. En dan blijft er maar over dat je rijk wil worden. En dan het vierde kenmerk is dat er de spot gedreven gaat worden. Noach zal regelmatig te horen hebben gekregen toen hij daar bezig was. Wat ben jij nou aan het doen? En joh, ga eens wat van je leven maken. En dan zal Noach geroepen hebben, God heeft mij verteld dat er een vloed aan gaat komen. Dat we weggevaagd zullen worden. Daarom moet ik een boot bouwen, daarom moet ik een ark bouwen. En de mensen zullen bespot hebben. En ze weigerden dit echter doordat ze dat geweigerd hebben, hebben ze hun eigen lot verzegeld. Doordat ze geweigerd hebben om te luisteren naar wat Noach en Lot aan de wereld wilden vertellen. En niemand anders dan zijzelf, dan de mensen zelf, droegen de schuld en verantwoordelijkheid voor hun eigen ondergang en ellende. En in de eindtijd zal er een grote meerderheid zijn van mensen die zich ook niet bekeren van hun boze wegen. Maar ze zullen vertrouwen op de valse hoop en van allerlei menselijke vredespogingen totdat het te laat is en dat Gods oordelen over de wereld komen die ze niet kunnen ontvluchten. In 1 Thessalonicenzen 5 vers 3 staat, want wanneer zij zullen zeggen, er is vrede en veiligheid, dan zal een onverwacht verderf hun overkomen. Zoals de barensweeën een zwangere vrouw en zij zullen het beslist niet ontvluchten. Als je natuurlijk ziet hoe Trump nu binnen wordt gehaald als de grote verlosser van Israël. En het is de grote, ja, de vredesprins, hoe die daar wordt binnengehaald. Ja, dan zou je bijna denken dat hij die grote man is die vrede komt brengen over de hele wereld. Maar dat is hij niet. En dat is maar een klein voorproefje van wat er komen gaat. Want de oorlog is alweer verder. Er wordt alweer over en weer gevochten. Omdat de een de afspraak niet nakomt en de ander ook niet. Wanneer zij zullen zeggen, er is vrede en veiligheid, en ze zeggen, nu hebben we eindelijk rust, ja, dan gaat het los. En het vijfde kenmerk, wat ik heb bedacht, of wat ik tegenkom, is de tragedie van godsdienst voor de vorm. Ook in de dagen van Noach en ook in Lot, ja, werden degenen die voor de vorm godsdienstig waren en hun rituelen uitoefenden, ja, wil niet zeggen dat ze gered waren. Helemaal niet zelfs. Er was voor hen onder de gelovigen geen plaats. Hun harten waren verknocht aan wereldse dingen. Aan datgene wat de omgeving hen te bieden had. En welke belangen ze daarin konden nemen. En ik denk dat Lots vrouw is denk ik een type van dat soort mensen. Want dat heeft er op het laatst nog haar leven gekost. Want zij konden samen met het gezin en met haar man Lot, konden ze de stad ontvluchten. Maar toen ze omkeek wat ze achterliet, toen veranderde ze dus in een zoutpilaar. Dus ze rende weg en dacht, oh, die mooie nieuwe bank die ik net heb gekocht, oh, die moet ik achterlaten. Oh, die mooie auto. En ze liet het. Ze keek om en ze werd een zoutpilaar. Want haar hart was in wezen verknocht aan al haar wereldse bezittingen. En dat moeten wij dus niet doen. Wij moeten niet verknocht raken en zijn aan de wereldse bezittingen. Er is niks mis mee om bezittingen te hebben, maar raak er niet verknocht aan. Raak er niet verknocht aan. Want deze hang naar wat de wereld te bieden heeft, zal precies zo weer zijn als vlak voordat Jezus gaat terugkomen. En daarom worden wij ook in de laatste brief aan de gemeente uit Openbaring 3 worden we ook ernstig gewaarschuwd. Er zijn 7 brieven die Jezus schrijft aan de gemeente. En de laatste brief is aan de gemeente Laodicea. En aan die gemeente heeft Jezus niets goeds te zeggen. En dat is de gemeente die, dat is het beeld van de gemeente vlak voordat Jezus gaat terugkomen. Is dat het beeld van de gemeente? En dat wordt gekenmerkt door lauwe christenen, die door zelfrechtvaardiging, misleiding en hun trots op hun rijkdom zichzelf beschouwen als, kijk mij eens goed zijn, kijk mij eens goed bezig zijn. Maar in feite zijn ze verwerpelijk voor de Heer. Kijk maar, in Openbaring 3 vers 15, want daarin zegt Jezus, nadat ze hebben gezegd, ik word rijk en steeds rijker, zegt Jezus, ik ken uw werken. En weet dat u niet koud en niet heet bent. Was u maar koud of heet. Maar omdat u lauw bent en niet koud en ook niet heet, zal ik u uit mijn mond spuwen. Letterlijk kotsen, staat daar. Letterlijk vomeren, staat daar. Want u zegt, ik ben rijk en steeds rijker geworden en heb aan niets gebrek, maar u weet niet dat juist u ellendig, beklagenswaardig, arm, blind en naakt bent. En dit is wel een beeld van heel veel kerken en gemeenten waar je naar binnen mag komen en dat mensen zeggen, oh, ik voel me weer goed als ik Jezus aanneem. Ik voel me weer een beter mens als ik Jezus aanneem. Ik ben weer blij. Ik sta weer goed in het leven als ik Jezus aanneem. Maar er wordt niet meer gesproken over het feit dat je een zondaar bent, dat je je moet bekeren van je zonde, om daarvan gered te worden. Dat hoor je niet meer. En het zijn juist die gemeenten die zeggen, kom maar binnen zoals je bent en fijn. En je mag je weer goed voelen zoals je bedoeld bent door God. Het is allemaal mooi, maar het is niet de boodschap van het evangelie. Want de boodschap van het evangelie zegt dat je gered moet worden van je zonde. Want de straf op de zonde is de dood. En dat is wat Jezus betaald heeft. Dus de plek van een kerk of een gemeente is veel meer ter correctie dan voor je eigen plezier. En dat betekent hier wat hier staat, kijk eens, we worden rijk en steeds rijker en het ontbreekt ons aan niks. Maar Jezus zegt juist, kijk nou, je bent arm, beklagend, zwaardig en naakt. En dan het zesde kenmerk, belangrijk, is dat er een plotseling onheil komt. En net als in de dagen van Noach en Lot, zal een plotseling onheil zich gaan aandienen. En de Bijbel leert dat er in de wereld dus een periode gaat komen van 7 jaar van verdrukking. En dan is Gods genadetijd voor zondaars is dan voorbij. En in de dagen van Noach kwam er een zondvloed. Dood en verwoesting werd er toen gezaaid. En in de dagen van Noach of van Lot regende het zwavel en vuur uit de hemel. En deze geschiedenis gaat zich herhalen. Wanneer God zijn oordelen in de eindtijd over de goddelozen gaat uitstorten. Jesaja 13 vers 9 zegt, zie, de dag van de Heere komt, meedogenloos, met verbolgenheid en brandende toren, om van het land een woestenij te maken en zijn zondaars eruit weg te vagen. Dat zijn geen misselijke teksten dit hoor. Die moeten we heel serieus nemen. En Jezus zelf waarschuwt dat er kort voor zijn wederkomst een tijd zal komen zoals er nog nooit eerder was geweest. En als die dagen niet ingekort zouden worden, verkort zouden worden, zou geen mens meer kunnen overleven. En het erge is dat in de aanloop naar die eindtijd toe, naar die dagen, dat men geen idee heeft dat de relatieve rust die er momenteel nog is in de wereld, en de voorrechten die mensen genieten vandaag de dag, en het uitblijven van het oordeel, dat dat te maken heeft met de tegenwoordigheid van de gelovigen in hun midden. En in Genesis 18 kondigt God het oordeel aan over Sodom. Maar Abraham, die pleit bij God om de stad te mogen, dat die bespaard mag worden, mochten er toch nog gelovigen gevonden worden. En dan zegt Abraham zegt dan in vers 32 van Genesis 18. Verder zei hij, laat de Heere toch niet in toren ontbranden, omdat ik nog eenmaal spreek. Misschien zullen er 10 gevonden worden. En hij zei, ik zal haar niet te gronde richten omwille van die 10. Toen ging de Heere weg nadat hij geëindigd had met Abraham te spreken. En Abraham keerde terug naar zijn woonplaats. Dus er waren nog 10 gelovigen. En God zegt, breng dan het oordeel niet. Zolang er nog gelovigen zijn. In het midden breng ik dat oordeel niet. Dus we moeten goed beseffen dat wij vandaag de dag zijn de gelovigen. En ik hoop dat je hier zit en de Heer Jezus persoonlijk hebt aangenomen als je redder en verlosser, omdat je gezondigd hebt. En dat je mag weten dat je door zijn bloed en zijn dood en opstanding voor altijd straks met God mag zijn. Ik hoop dat je dat weet en dat je dat kan zeggen en dat je daar ook blij om bent. En als je dat weet, dan moeten we ons goed beseffen dat we als gelovigen die door de Heilige Geest en zijn werking door ons heen de toren van God momenteel tegenhouden. Dat is wat er gebeurt. Maar dat dit pas zal komen wanneer de wereld beseft, wanneer wij opgenomen en weg zijn. In 2 Thessalonicenzen 2, vers 7 staat, want het geheimenis van de wetteloosheid is al werkzaam. En dat zien we echt om ons heen. Het is nog een mysterie van hoe dat straks zich, wat het geheimenis van de wetteloosheid wil zeggen. We merken het nu al, het is al werkzaam, we voelen dat wel. Maar de volle omvang daarvan, dat gaan wij niet meemaken, gelukkig niet, maar gaat wel komen. Dat is nog een mysterie hoe dat zal zijn. Alleen is er iemand die hem, dat is de mens der wetteloosheid, de antichrist, nu weerhoudt totdat hij uit het midden is. En dan zal de wetteloze geopenbaard worden. De Heere zal hem verteren door de geest van zijn mond en hem teniet doen door de verschijning bij zijn komst. Hem, wiens komst overeenkomstig de werking van Satan is, met allerlei kracht, tekenen en wonderen van de leugen. Degene die hem weerhoudt, dus de mens der wetteloosheid, staat het punt om zich te openbaren aan deze wereld. Maar er is iemand die hem tegenhoudt. En die iemand, dat is de gemeente, de Heilige Geest in de gemeente en de werking daarvan. Door de gelovigen heen. Dat is wat het kwaad tegenhoudt. En in de dagen van Noach hebben de mensen gelachen om de bouwers van de ark. En met hun verharde harten merkten ze helemaal niks, staat daar, totdat de zondvloed kwam. En hen alle wegnam. En zo zal ook de komst van de Zoon des Mensen zijn. En dat brengt me dan bij het laatste en zevende kenmerk. Het veiligstellen van de gelovigen. In de dagen van Noach en van Lot werden gelovigen veiliggesteld. Vlak voordat God de zondaars zou oordelen. Dat is het principe. Dat is ook wat Jezus ook ons aanreikt. Noach die ging in de ark. Lot die ontvluchtte op het allerlaatste moment. Toen je dacht er is geen houden meer aan, ontvluchtte die de stad. Toen kwam het oordeel. En als we dus doen wat Jezus ons aanspoort om te doen, namelijk de geschiedenis van Lot en van Noach te bestuderen, dan kunnen we het volgende concluderen. Dat er allerlei profetische waarschuwingen zijn voor het naderende oordeel. Dat daarna de gelovigen veiliggesteld gaan worden, die op de herhaalde oproepen van bekering hebben geantwoord. En dat daarna de oordelen over de zondaars volgen. En in onze tijd worden mensen herhaaldelijk tegen het naderende oordeel van God en de komende grote verdrukking gewaarschuwd. Via preken, via social media of anderszins. Doordat je het vertelt aan je omgeving. Ik had een prachtig voorbeeld. Ik had een werknemster, ze is inmiddels weg, die heb ik aangenomen. En die ging werken. En op een gegeven moment hebben we een heel gesprek over de dingen in de wereld. Want zo kan het dus ook gewoon gaan. En zegt ze, ja, wat een toestand in de wereld. Ik zeg, ja. Weet je dat de Bijbel daar wat over zegt? Oh, nee, vertel. Nou, de Bijbel zegt er heel veel over. Wil je dat ik je daarover vertel? Dus we hebben tijdens de koffiepauzes heel veel gesprekken erover gehad. En op een gegeven moment komt ze, zegt ze, ik ga een cursus doen. Dus ik denk, dat is werkgerelateerd. Ik zeg, joh, wat voor cursus wil je dan gaan doen? Ja, de Alpha-cursus. En ik denk, ja, maar dat is waar het toch over gaat. En dat is niet om nu dat klopje op de schouder, maar er zijn overal gelegenheden om mensen over de dingen die gaande zijn in deze wereld, om dat als aanleiding te pakken om dat geweldige evangelie van Jezus Christus te kunnen vertellen. En zodoende zijn mensen dus gewaarschuwd van wat er komen gaat. En als we het hebben over het veiligstellen van de gelovigen, dan hebben we het natuurlijk over wat we noemen de opname. In 1 Thessalonicenzen 4 vers 16 tot en met 18. Want daar staat, want de Heere zelf zal met een geroep, met de stem van een aartsengel en met een bazuin van God neerdalen uit de hemel. En de doden die in Christus zijn zullen eerst opstaan. Daarna zullen wij, de levenden die overgebleven zijn, samen met hen opgenomen worden in de wolken, naar een ontmoeting met de Heere in de lucht. En zo zullen we altijd bij de Heere zijn. Zo dan troost elkaar met deze woorden. Dus ik wil jullie troosten met die woorden. Dat de wereld zoals we vandaag aantreffen, gaat niet zo blijven zoals die is. En wij zullen er niet doorheen gaan. De opname is het goede nieuws voor gelovigen tegenover een opkomend donker toneel van eindtijdprofetieën van rampen en oordelen. Eerst zullen de doden opstaan Dan, en die zullen een nieuw lichaam krijgen. Daarna wij krijgen een nieuw lichaam. En het is niet eerst dat we even moeten wachten tot al de doden eerst opgenomen zijn en dan wij erachteraan. Nee, er staat, we gaan hen samen met hem worden opgenomen. We gaan hem samen gaan we de Heer in de lucht tegemoet. Dat is wat ik hier lees. En als er dan staat bemoedig of troost elkaar met deze woorden, parakleten in het Grieks, maar ook, zo wordt de Heilige Geest ook genoemd, de grote trooster, troost elkaar met deze woorden. En soms heb je dat nodig, dat je getroost wordt in de wereld waarin we vandaag leven, dat je die woorden als troost tot je mag nemen, dat je daar hoop uit mag putten, dat je daarom niet moet vasthouden aan alles wat deze wereld te bieden heeft. Nee, je moet je troost en je bemoediging halen uit het feit dat Jezus ons komt halen voordat het los gaat barsten hier. En toch zijn er flinke aantal christenen die totaal onverschillig dan wel onwetend zijn over de opname en de gebeurtenissen in de eindtijd. Omdat dit onderwerp vaak wordt vermeden in allerlei kerken en gemeenten. En dat is zorgelijk, om diverse redenen. Dan moet je voorstellen dat Noach had gezegd, als volgt had geredeneerd. God is een liefdevolle God, dat hij in zijn tijd daar rondloopt en dat de mensen hem vragen, wat ben je aan het doen? God is een liefdevolle God en ik kan eigenlijk niet geloven dat hij de mensheid door een watervloed zal ombrengen. En daarom bouw ik geen ark om de verdelging van de vloed te kunnen ontvluchten. Stel dan dat hij dat had gezegd. God is zoveel liefde. God kan nooit oordeel brengen. Nee, ik ga die ark niet bouwen. Of dat Lot en zijn gezin hadden gezegd, ik denk dat de oproep om Sodom en Gomorra te verlaten, ja, dat moeten we symbolisch beschouwen. Dat moet symbolisch worden opgevat. En daarom is het niet daadwerkelijk nodig om te vluchten uit die stad. Dat is wel wat ik vandaag de dag veel hoor. Nee, opname is symbolisch. Nee, dat moet je niet letterlijk zien. En dit getuigt van, ja, misschien zeg ik het wat hard, onverschilligheid, maar ook van onwetendheid. En dit is de strijd met het duidelijke Bijbelse beginsel dat gelovigen nooit het voorwerp zijn van Gods toren. Bijbelse gelovigen zijn nooit het onderwerp van Gods toren en oordeel. 1 Thessalonicense 10. Zijn zoon uit de hemel te verwachten, die hij uit de doden heeft opgewekt, namelijk Jezus, die ons verlost van de komende toren. Wij hebben niet de antichrist te verwachten. We hebben Jezus Christus te verwachten. De Zoon uit de hemelen. En 1 Thessalonicense 5 vers 9 zegt, want God heeft ons niet bestemd tot toren, maar tot het verkrijgen van de zaligheid door onze Heer Jezus Christus. En dan Openbaring 3 vers 10 komt uit het brief aan Philadelphia. Dat is de gemeente voor Laodicea, waarin in de eindtijd nog een klein groepje is met een kleine kracht. En waar God een deur heeft geopend die niemand sluiten kan. Daarvan zegt Jezus, omdat u het woord van mijn volharding hebt bewaard, zal ik ook u bewaren voor het uur van de verzoeking die over heel de wereld komen zal, om hen die op de aarde wonen te verzoeken. In dit vers maakt Jezus heel duidelijk een onderscheid tussen u, dat zijn namelijk de gelovigen, hij spreekt ons aan. U, die mijn woord van volharding heeft bewaard, die zal ik bewaren. En dan daartegenover zegt hij, hen die op de aarde wonen. En als er in de Bijbel, met name in het boek Openbaring, wordt gesproken over de bewoners van de aarde of hen die op de aarde wonen, dan gaat het altijd over de ongelovigen. Dan gaat het altijd over de ongelovigen. En hij zal de gelovigen dus bewaren en veiligstellen voor wat er komen gaat, voordat Gods oordeel die op de aarde wonen zal treffen. Of hen die op de aarde wonen zal treffen. Dus de opname van de gemeente maakt deel uit van het goede nieuws van het evangelie van Jezus Christus. Want hij is naar een boze wereld gekomen. Waarom is Jezus gekomen? Om te zoeken en te redden wat verloren is. Daarom is hij gekomen. Niet om te zorgen dat jij weer een fijn leven hebt. Niet om te zorgen dat je problemen weg zijn. Daarom is Jezus niet gekomen. Nee. En hij heeft de volle prijs van de redding voor zondaars betaald. En daarna is hij naar de hemel teruggekeerd om voor ons een plaats te bereiden. En daar is hij al 2000 jaar mee bezig. En ik mag die grap nooit maken, maar ik doe hem toch. Als hij 2000 jaar bezig is met het bouwen van een huis voor mij in de hemel, nadat hij 6 dagen deze prachtige planeet heeft gemaakt, dan wordt dat een mooi huis. Maar ik weet niet of je die vergelijking mag maken. Maar hij heeft dus beloofd dat hij ons zal komen halen om ons naar het hemelse thuis te brengen. En tot dat moment, dat is ook belangrijk, is het onze opdracht om zijn spoedige komst te blijven verwachten, om ons leven dienovereenkomstig in te richten en de hoopvolle boodschap van het evangelie en zijn wederkomst in de wereld te blijven verkondigen. Totdat hij ons komt halen. Amen. We gaan een lied zingen. En we gaan met elkaar Johannes de Heer 834 zingen. Hoor de stem van 's Heerens wachters. De verzen 1, 2 en 3. Laten we ook bidden met elkaar en dank zeggen voor deze avond. Ja, Vader in de hemel, zo komen we ook in gebed bij u. En willen we u danken dat we in de gelegenheid zijn om in deze tijd nog op deze manier samen te komen. In een wereld, Heer, waarvan we vanavond gezien hebben. Dat die steeds meer gaat lijken op de dagen van Noach en van Lot. Heer, het kan soms benauwen. Dan kunnen we er ook misschien door ontmoedigd raken. Maar het is juist dan dat u ons die boodschap van hoop brengt. Dat u ons niet door dat grote oordeel heen laat gaan. En ja, we zullen moeilijke tijden ervaren. En wat is het dan belangrijk dat we elkaar opzoeken, dat we onze samenkomsten niet verzaken, dat we bij elkaar blijven komen. En dat we hoe dan ook en waar dan ook, gelegen of ongelegen, aan de wereld om ons heen, blijven getuigen van de hoop die in ons leeft. En de hoop en verwachting is dat u ons spoedig komt halen. En als we kijken naar de wereld om ons heen, dan zien we dingen gebeuren die we bijna niet voor mogelijk kunnen houden. Openbare executies, geweld, het is overal aanwezig. En de wereld stormt toch langzaam af op de tijden die zijn aangekondigd in uw woord. Heer, en we willen u bidden dat u ons daarvoor de kracht geeft en de moed geeft, ook om daarin staande te blijven, maar ook de kennis en het inzicht en datgene wat nodig is, ook om de mensen om ons heen te blijven vertellen dat er hoop is in deze wereld. Dat de wereld zoals we vandaag aantreffen, dat die niet zo gaat blijven. Dat er een wereld gaat komen, Heer, waar u, Heer Jezus, 1000 jaar gaat regeren. En zo mogen we dat verkondigen aan de wereld om ons heen. Ieder op zijn eigen plek, op zijn eigen manier. Maar laten we dat doen. Laten we de moed verzamelen met elkaar en erop uittrekken. En Vader, zo willen we dan ook bidden voor uw volk. We willen bidden voor Israël, van alles wat daar gaande is. We weten dat de vrede die er nu is, slechts een tijdelijk iets is. Het is, zoals vrede vaak wordt omschreven, de periode tussen twee oorlogen in. En zo is dat ook hier. Heer, want we weten uit uw woord dat Israël nog door een hele moeilijke tijd zal gaan. Dat er een tijd komt waarin de volken zich om Jeruzalem heen zullen verzamelen en zich zullen vertillen aan de steen die Jeruzalem heet. En dat u zelf daar zult ingrijpen. Vader, zo mogen we dan ook bij u komen. En we willen dan ook bidden dat, dat u ons daar nogmaals de moed voor geeft. Het vermogen ook om in deze wereld staande te blijven. En dan hebben we elkaar nogmaals zo hard nodig. Heer, en daarom bidden we dat alles wat we hier met elkaar bespreken en ook zo zingen met elkaar, dat dat tot lof en eer van u is. Maar ook tot welzijn van ons allen. En dan bid ik dat we hier opgebouwd vandaan mogen gaan, bemoedigd om deze wereld weer in te gaan. Ga zo met ons mee. En we zijn daar ons diep van bewust dat zonder u, Heer, dan kunnen we in deze wereld niet staande blijven. En wat is het dan fijn om te weten dat u alles onder controle hebt. Heer, ga zo met ons mee. Breng ons veilig thuis straks. In de naam van Jezus bidden we dat. Amen. We zingen het ene laatste lied, Johannes de Heer 655. Neem de naam van Jezus, de verzen 1 en 2.
Thank you.
Ik mag jullie ook de zegen meegeven. De Heere zegene en behoede u en doe zijn aangezicht over u schijnen en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Dat de liefde van God, de genade van de Heere Jezus Christus en de gemeenschap met de Heilige Geest met jullie allen zijn, totdat Jezus ons komt wegnemen. Amen. En we zingen tot slot staande Johannes de Heer, het derde en vierde couplet van dezelfde nummer.